Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 84, het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En wat er verder volgt, het vierde vanuit Psalm 84. Gemeent, u zo worden voorgelezen uit het woord des Heren Genesis 12, de eerste 8 versen. We noemen u als schriftlezing voor deze middag Genesis 12, de eerste 8 versen. Maar vooraf doen we eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden vanuit apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Genesis 12 en daarvan de eerste 8 versen. De Heer nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wezen zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abram was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw en Lot en zijn broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetogen in het land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moreh. En de Kanaanieten waren toen de tijd in het land. Zo verscheen de Heer aan Abram en zeide, uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar den Heeren altaar en riep de naam des Heeren aan. Tot zover.
Gemeente, zoeken wij vooraf het heilig aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, het is uw goede tierenheid dat u ons vanmiddag samen wilt brengen in uw liefelijke woning, nog niet vernield, nog niet gedaan met ons naar datgene wat wij ons hebben waardig gemaakt. En we zeggen dat zo gemakkelijk, maar maak het tot een wonder bij aan en voortgang. Wat een wonder dat de hemel ons nog dekt en de aarde ons nog draagt. Dat u ons nog niet moede bent geworden, zulke mensen, kinderen als wij zijn, die afscheid van u hebben genomen in onze diepe val in Adam, maar ook dagelijks betonen, wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. En dat u nou tot ons komt met de verkondiging van uw woord, niet alleen van morgen, maar ook deze middag. Omdat het ons wel zal gaan voor tijd en eeuwigheid naar lichaam en ziel beide. Omdat onze voeten gezet zouden worden op dat smalle pad wat ten leven leidt. En daarom smeken wij wanneer uw woord gelaten is onder ons. En nog uit mag gaan ook in deze bijzondere tijd. Zou u door uw dierbare Heilige Geest erin mee willen komen. En zou u willen maken voor het eerst en bij vernieuwing dat uw woord voor ons een kracht Gods tot de zaligheid zou mogen zijn. Omdat u verheerlijkt zult worden en uw koninkrijk mag komen. Zou u zo de wonderen van uw genade dan willen verheerlijken omdat de dode zondaar levend gemaakt zouden worden door uw woord en geest. Want we liggen dood door de zonde en door de misdaad. En er is een godsdaad en een godswonder nodig in ons leven. En dat is nu bij de mensen ten ene male onmogelijk of vanuit de mens onmogelijk. Maar dat is nu bij u mogelijk in de zoon van uw liefde en welbehagen. Die dierbare Heer Jezus Christus. Zou het zo mogen zijn, niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden, dat dode zondaren tot het leven gewekt mogen worden, om dat eeuwige, zalige, onverliesbare leven te ontvangen door woord en geest, in de tijd geroepen te worden, vanuit de duisternis en gebracht tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Zou u het willen verheerlijken? Zou u in onze harten willen wonen en werken ook van de kinderen en jonge mensen? Wil ons gedenken zoals we vergaderd zijn in uw huis, maar ook zoals we mee mogen luisteren in de woonkamer, in de ziekenkamer, in de eenzaamheid of waar we ons ook bevinden. U bent niet aan een tijd of aan een plaats gebonden en u hebt toegang tot een ieders hart en leven. Zou u dan de wonder uw genade willen verheerlijken, of we nu jong zijn of ouder? We zijn reizigers door de tijd naar die grote godsontmoeting en openbaring. Zou u uw wonderwerken nog eenzijdig goddelijk, vrij en soeverein willen verheerlijken te midden van dit volk? Maar ook uw volk, uw kinderen, heren, wil u ze nog eens in het strijdperk van dit leven bemoedigen. Heft hun hoofd nog eens op uit de gebreken, omdat ze een ogenblik te midden van de strijd mogen zien op de koning van de kerk, die ingegaan is in de strijd, maar die ook dood, graf en hel en het vlees van de kerk heeft overwonnen, die doodsvijanden. Omdat het waar zal worden, gij Heer, o, alleen gij zijt overwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen om in die buit eens te mogen delen, om de koning te mogen zien in zijn dierbare middelaarsgraf eerselen in de trappen van zijn vernedering en zijn verhoging. Dan kan de kerk weer verder, dan mogen ze weer bijtekenen in het strijdperk. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me gunst aanschouwen. En iets van die dierbare gunst, dat is beter dan alles van dit tijdelijke leven. Gedenk aan uw gunstvolk, breek u ze maar af van alles wat geen God en Christus is, omdat ze mogen zakken en zinken bij aan- en voortgang op die dierbare bloedgerechtigheid en heiligheid van die dierbare persoon des middelaars, in wie het leven is van de kerk. Zou u willen gedenken aan dit volk in al de nood en zorg, in de blijde zaken, u kent in ieders hart en leven? Zou u nog willen voorzien in alle nooddruft van het leven, maar bovenal dat de grootste nood zou zijn, onbekeerd en onverzoend, blind, vijandig, dood, over de wereld te gaan zonder God en zonder borg? Zou u dat op en aan willen binden, omdat die vraag dag en nacht ons hart zou bezetten, mijn zielen? Doorziet gij uw lot, hoe zal ik heel persoonlijk rechtvaardig verschijnen voor God? Denk zo, heren, aan het werk wat hier de broeders kerkenraad mogen verrichten. Wil u ze helpen in het voorgaan en voorleven van de gemeente? Wil ook dit volk op uw tijd en wijze verblijden door uw goddelijke daden? Zou u nog een man des raads, van uw raad, willen zenden tot dit volk, om de kudde te mogen leiden en weiden in de grazige weiden van uw getuigenis? Denk u zo, heren, aan uw kerk, ons kerkverband en daarbuiten, alle die Sion niet gram zijn. Zou u willen wonen en werken in de harten van zondaren en zondaressen? Zegen daartoe het werk van zendingen, evangelisatie, evangelieverkondiging onder Israël, de beminde om de vaderen wil. Ja, wil uw kerk in de verdrukkingen, in de strijd, ook letterlijk in gevangenissen, in benauwdheden, wil u ze gedenken en omringen met uw zorg van omhoog? Het past ons ook uw naam te erkennen. Er zijn 3 studenten aangenomen, o heren, die opgeleid mogen worden aan de theologische school. Wat heeft u nog ontzettend veel geschonken, zo onverdiend, en mag het alles in uw gunst zijn. Wil u de broeders gedenken, zou u bij al de veranderingen willen zorgen voor uw eigen naam, zaak en eer. Wil u het uitwerken tot roem uws naams die heerlijk is. Met andere broeders, studenten, kandidaat, maar ook de docenten, de curatoren, wil u ze bij de voordeur het licht van boven, de leiding, de bediening van uw geest maar schenken. Gedenk u, Heere, onze oude medebroeder, dominee Meinders. Er liggen gedenkwaardige dagen achter hem en ons. 50 jaar mag hij zijn, door uw genade, door uw goedheid, dienaar van het goddelijke woord. En in de dag van de ouderdom mag hij nog roemen in zijn rotssteen, in hem mijn vaste rots. Wordt het onrecht nooit gevonden. Sterk onze broeder in de avond gekomen van het leven. Geef u bij ogenblikken dat hij de verrekijker des geloofs aan het oog mag zetten om op de heuvel van Pisga het beloofde land te mogen aanschouwen. En iets van uw dierbare gunst en de tegenwoordigheid van de koning, dat verzoet alles en geeft een hoop en verwachting op het zalige, eeuwige leven. Gedenk hem zo weer en bezoek hem bij de voorduur met uw heil. Bedenk ook aan de familie van de weduwe van uw knecht, dominee van Haren. Zij is ook de weg gegaan van alle vlees. Zij heeft tientallen jaren het weduwschap moeten en ook mogen dragen. Onze broeder is al zoveel jaren in de eeuwige heerlijkheid, een godsgezant, een uitlegger, machtig in de schriften, ging heen ook vanuit de strijd in de eeuwige triumf. En zij zal nu ook grafwaarts worden gedragen, sterk en help de geliefde familieleden, en dat u ook daar als de opstanding en het leven, daar aan de dode weg in Amersfoort, waar zij te rusten zal worden gelegd, ook zal willen betonen door te werken in de geslachten. O Heere, zou u zo willen waken ook daarin voor uw naamzaak, eer en koninkrijk. Wil u de overheden gedenken, we leven in een tijd van opstand en revolutie. De mens die zich niet aan de regels wil onderwerpen, uiteindelijk niet aan 's lands wetten, maar uiteindelijk ten diepste niet aan uw wetten. En daarom bewaar ons voor verder afglijden en opstand ten opzichte van u, maar ook het gezag van de overheid. Wil u nog beteugelend werken en de overheid ook de wijsheid geven die van boven is. Ook hier het plaatselijk college wil u ze gedenken, Heere, en zegenen met die wijsheid die van boven is en de voorzichtigheid om uw woorden door te geven, uw wegen te bewaren en in het spoor van uw geboden te mogen gaan, tot de wet en tot de getuigenis. Als het niet is naar uw woord, zal het geen dageraad hebben. Wees zo vanmiddag nabij, overal waar uw naams gedachtenis gesticht wordt en waar uw knechten de werkers in uw koninkrijk uit mogen gaan. De zendelingen, evangelisten, de broederstudenten, de ouderlingen in de leesdiensten, help ze ook ditmaal. En zou u ook ons willen gedenken, Heere, zwak van moed en klein van krachten, stof van jongs af geweest. Als u het voorzegt door uw dierbare geest, dan is het een gemakkelijk werk, dan is het maar nazeggen. Bewaar ons voor onszelf. En dat uw eer mag klimmen uit het stof in spreken en luisteren. Gedenk zo alle die met ons verbonden mogen zijn, mee mogen luisteren, mee mogen zuchten aan de troon der genade, en geef nog een verbeurde, nog onmisbare zegen tot het eeuwige leven, tot roem uws naams, die heerlijk is, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar een vers zingen uit Psalm 65. Psalm 65 en dan het tweede vers, een stroom. van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Dus Psalm 65, het tweede vers, en de collecten zijn voor de diaconie, de kerk en het pastorie- en onderhoudsfonds. U kunt uw liefdegaven overmaken en de Heere zegen u daarbij en uw gaven. De tekstwoorden voor deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 12 en dan de eerste drie versen. Ik lees u alleen nog voor het eerste vers. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. We schrijven onder de schriftwoorden Gods heilshandelen met Abraham. En met de hulp des Heeren overdenken we drie gedachten, onze eerste gedachte, en dan letten we op de tijd van Abraham. Onze tweede gedachte, dan letten we op de roeping van Abraham. En onze derde gedachte, letten we op de zegen voor Abraham. Dus Gods heilshandelen met Abraham, drie gedachten. De tijd van Abraham waarin hij leefde, de achtergrond dus van die tijd, de roeping van Abraham en de zegen voor Abraham. In onze eigen gemeente zijn we in deze zomermaanden bezig met de geschiedenis van Abraham, of eigenlijk zeg ik het verkeerd, Gods heilshandelen met Abraham. En vanmiddag een stukje daaruit, eigenlijk het eerste stukje, de roeping van Abraham uit Ur der Galdeën. Gemeente, jongens en meisjes, ineens staat hij daar vanmiddag voor ons. Abraham, En de kinderen weten vanmiddag waarover het zal gaan. We hebben het reeds gezegd dat Abraham geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën en op weg mag gaan naar het beloofde land. En dan zouden we vanmiddag allerlei vragen kunnen hebben. Wat heeft Abraham nu allemaal gedaan? Wat heeft zijn leven nu eigenlijk voor achtergrond? En daar krijgen we allemaal geen antwoord op, althans niet op al onze nieuwsgierige vragen. Heel veel, daar zwijgt de schrift over. Waarom? Omdat het uiteindelijk niet gaat om Abraham op zich. Maar we hebben als thema genoemd Gods heilshandelen met Abraham. Immers het gaat om hem, die uit de lendenen van Abraham voort zal komen. Die dierbare Heer Jezus Christus. En die in de moederbelofte is aangekondigd. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Als God nooit gesproken had tot Abraham, dan had hij die zich van eeuwigheid borg heeft gesteld in de stille eeuwigheid, nooit gekomen in de volheid van de tijd. Gods naam, Gods eer, Gods heilsplan, Gods vredesgedachten zijn eraan verbonden. Wat was het voor tijd waarin Abraham leefde, kinderen? Hij leefde na de zondvloed. Was dat een betere tijd als voor de zondvloed? We weten welke aangrijpende tijd dat was. Hoe mensen uiteindelijk aten, dronken. Maar uiteindelijk kunnen we het samenvatten. Bezig waren alleen met het hier en nu. Bezig waren met het zien en zinnelijke, met het aardse. In die tijd, dat was de tijd van voor de zondvloed. En wat is God dan eeuwig goed en groot, dat hij te midden van zoveel afval en verval van de levende God, een prediker zendt der gerechtigheid, Noach. Maar niet alleen een prediker der gerechtigheid, we mogen hem ook noemen een prediker der genade, die een weg der verlossing, ontkoming heeft aangewezen. En dan zou je zeggen, de mensen zullen zich wel na dat aangrijpende spreken van God met de zondvloed, met de gerichten, ze zullen zich wel bekeerd hebben. En dan geldt het eigenlijk wat we in het Bijbelboek Openbaring lezen. En zij bekeerden zich niet. Mag ik zo even een vraag stellen? En u stelt hem aan mij op reis naar de eeuwigheid. We spreken allemaal over het ontzaglijke van de coronapandemie die over de wereld gaat. En laat het nooit gewoon zijn. Het drukt me neer dat we steeds maar, ja dat is groot, u hebt gelijk, dat we steeds met een deel van de gemeente mogen samenkomen, maar het is een gedeelte, het is ongewoon. Er zijn mensen, gezinnen, ouderen die thuis meeluisteren. Wat heeft ons te zeggen dit ontzaglijke coronavirus? Hier is het meegevallen, in Oud-Beiland niet. We hebben heel wat keren aan het graf gestaan. Maar dat niet alleen zoveel mensen die dat virus hadden. Een geliefde broeder uit de kerkraad weggenomen. Die in de eeuwige heerlijkheid is opgenomen, maar wij zijn hem kwijt hier op aarde. En dan zou je zeggen, ja dat werkt toch wel iets uit. En zij bekeerde zich niet. De Heer Jezus, ik heb daar vaak aan moeten denken. Die zegt, al zou er zelfs iemand uit de doden opstaan, zij zouden zich niet laten gezeggen. We spreken daar wel over. Maar nu de bevindelijke les, die ontzaglijke doodstaat van een mens, dat is wat. waar een mens niet alleen dood verklaard ligt in de zonde en in de misdaden, maar ook vijandig dood. En zich verzet geen God en geen meester boven ons. Eigen Heer, eigen meester. We zien dat uitkomen in de demonstraties. We willen vrij zijn, niet gebonden zijn aan landswetten en helemaal niet aan Gods wet. Dus wat dat betreft zijn er wel overeenkomsten. En om die tijd is er zo'n prediker geweest, zo'n roepstem. En zij bekeerde zich niet. En dan die tijd na de zondvloed, want in die tijd leefde Abraham. Was het beter? Nee, daar is de mens die zich uitleeft en die boven God wil staan. Waar er een toren gebouwd moet worden, wiens opperste reikt tot in de hemel. Geen God, geen meester, eigen baas. Hooguit dat we afgoden dienen, die niets te maken hebben met de ware God. Zouden er, ik stel de vraag aan u, zouden er nog vromen geweest zijn? En zeg een zeker oudvader, zouden er nu nog mensen werkzaam geweest zijn met de moederbelofte? Ja, want even later in hoofdstuk 15 komen we hem tegen. Melchizedek, een priester des allerhoogste Gods, een koning uit Salem. En de verklaarders zeggen dat ook Job in de tijd van Abraham heeft geleefd. Dus de Heere zal zorgen hoe donker de tijd ook mag zijn en worden op deze aarde. Voor een overblijfsel naar de verkiezing van zijn eeuwige genade. Dat zal er blijven totdat hij terug zal komen op de wolken des hemels in het Nieuwe Testament. Nou, daar was het donker hoor, ook in de eredienst. En toch zien we ze staan, Simeon en Anna, die de vertroosting Israëls verwachten. God zal zorgen voor zijn eigen naam, zaak en eer en voor een volk te midden van de oordelen en de gerichten. En Abraham, waar kwam hij vandaan? Handelingen 7. Stefanus zegt het, hij kwam uit Ur. Daar heeft onze vader gezeten. En daar is de God der heerlijkheid, zegt Stefanus, hem verschenen. Ur, een plaats daar in Mesopotamië, ik ga er verder nu niet op in. Maar een plaats van hoogstaande cultuur. Van hoge beschaving. Ook een handelsplaats. Maar in het bijzonder een plaats waar de afgoden werden gediend. Zon, maan en sterren. Er waren tempels. U weet dat er was een tempel voor de maangod Sin. Ja, maar heeft Abraham daar nu ook allemaal aan meegedaan? Ja, Jozua zegt het. U vindt het in het Bijbelboek Jozua dat Abraham de afgoden diende. Dus hij was een afgodendienaar. We zouden zeggen, wat was dat nu voor een tijd daarna de zondvloed? Heel vaag was er nog een herinnering. Maar de meeste mensen, mag ik het zeggen, in onze taal, in onze tijd, deden nergens meer aan. Een vaag godsbegrip nog van vroeger, opa, oma. Maar we doen nergens meer aan. Hooguit afgoderij. De hemellichamen werden aangebeden. Men geloofde dat het leven bepaald werd door de hemellichamen. Horoscopie. Daar doet u toch niet aan mee, nou dominee, kerkmensen. Ja, maar wie zijn hart leert kennen, geldt ook voor mij. Die zal moeten erkennen, als God me niet vasthoudt, ben ik tot alles geneigd en in staat. Om ook in allerlei bladen horoscopie te lezen en mijn levensgang, zullen we er niet aan meedoen. Er was een tempel voor de maangod Sin, zeiden we.
Abraham diende de afgoden. Abraham is ook aanschouwer geweest, waarvan er nog één zaak: van kinderoffers. Er werden kinderen geofferd ter ere van de hemellichamen. Dat is wat. Moet dus even verder in gedachten gaan. Zou Abraham, ik weet het heeft een diepe betekenis, dat laten we even rusten. Maar zou Abraham, toen hij zijn enige zoon moest offeren, niet gedacht hebben aan datgene wat hij heeft meegemaakt en met eigen ogen gezien. Dat kinderen aan de afgoden werden geofferd. Je zou zeggen, er is geen enkele verwachting. Daar diende hij volop de afgoden. Mensen om hem heen in het heidendom. Verzonken in onwetendheid, in goddeloosheid. Niemand, mag ik het samenvatten? Niemand die naar God zoekt, niemand die naar God vraagt, afgeweken, maar dan ook nog in de brute uitleving daarvoor uitkomend. En dan lezen we onze tekst. De Heere nu had tot Abraham gezegd. Weet u iets van de achtergrond? Een zwarte achtergrond. En dan lezen we de Heere, kijk eens in uw Bijbeltje. Hoofdletters. Dat is de God van het verbond. Dat is de God die zijn genadebeloften en zijn vredesgedachten terstond na de val heeft geopenbaard. Die God gaat dat verbond nu bevestigen en uitvoeren. En hij gaat een begin maken waar geen begin is aan mensenzijde. Ook niet in het leven van Abraham. En het zal waar worden, ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En van degene die naar mij niet vraagden. En tot dat volk heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. O, wat zien wij gemeente, wij spreken daar zo gemakkelijk over. Maar hier gaat vrije, soevereine genade, eenzijdig, goddelijk vanuit het eeuwig welbehagen zich openbaren. Door de roeping in de tijd, een zondaar, een afgodendienaar, iemand die niet naar God zoekt en vraagt, gaat de stem van God vernemen, leven wekkend, leven scheppend. En dat heeft eeuwigheidsgevolgen. De Heere nu had tot Abraham gezegd, daar spreekt hij en het is er. Hij gebiedt. En het staat er. Wat betekent dat? God is de eerste in het leven van degene die hij van eeuwigheid verkoren heeft tot de zaligheid. En die geroepen zullen worden in het uur van zijn goddelijk welbehagen. Er is geen aanknopingspunt vanuit de mens. Nu niet en nooit niet. Als het uit de mens moest komen, gemeente van Barendrecht, dan was het voor u en voor mij voor eeuwig verloren. Maar God gaat spreken naar zijn eeuwig welbehagen in de tijd. Ik ben de eerste. En dan gaat hij zondaren. Is het gebeurd in uw leven? Want we reizen naar de eeuwigheid, hè? En we kunnen met onze godsdienst, onze vroomheid, onze kerkgang, ons dominees zijn, niet voor God verschijnen. Er zal een godsdaad, zei het oude volk, en een godswonder in ons leven moeten plaatsvinden. En dat is waar. Is het nou gebeurd? Want dan liggen wij op de vlakte van het veld, vertreden in ons geboortebloed. En heb u nou die stem gehoord? Leef in uw bloede, leef. De Heere nu had tot Abraham gezegd. De catechisanten weten het. De Heere sprak oudtijds door dromen, visioenen, aanspraken, gezichten. Hierdoor een spraak. Dat kan luid geweest zijn, maar ook stil. Daar ik op Gods inspraak in stilte wacht. In ieder geval Handelingen 7 zegt ons dat hij de stem van God heeft gehoord, niet alleen, maar ook dat hij, dat de Heere hem verschenen is. En daar wil ik twee zaken van zeggen. De Heere nu had tot Abraham gezegd. Dus de Heere gaat spreken. En het tweede, de Heere is verschenen in zijn leven. God spreekt tot u, tot jou, tot mij. Hij roept, want dit noemen wij een roeping. Hij roept. En hij roept zo welmenend, zo vol liefde, zo nodigend. U zult nooit, wanneer u vanavond sterft en voor de troon verschijnt, kunnen zeggen dat God het niet gemeend heeft. Dat God gehuicheld heeft. Toen hij wenend voor u stond, wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einde van de aarde, want ik ben God en niemand meer. O, of gij ook in deze dag bekende wat tot uw eeuwige vrede dient. Die roeping komt tot ons allen die onder het woord verkeren. En onze Dordtse vaderen zeggen het, ik omschrijf het met mijn eigen woorden. En het is de Heere aangenaam als de geroepenen komen. En hij belooft degene die tot hem komt het eeuwige leven en de zaligheid. En u bent verantwoordelijk, een groot voorrecht, om onder de nodigingen van het woord, het evangelie, te verkeren. Maar ook een grote verantwoordelijkheid. Wat heeft u met dat woord gedaan? Het is vragen. De Heere zal het u straks afvragen. Vraag het uw ziel af. En toch, gemeente. Nee, ik zeg dat niet om lijdelijkheid te preken. Maar het is wel de ontzaglijke werkelijkheid. Die uitwendige roeping, die is ontzaglijk groot. Stelt ons verantwoordelijkheid. Ook die groot is. En dominee Kester schrijft erover. Die verantwoordelijkheid, zo zegt hij, wordt groter naarmate we meer onder die bearbeiding mogen leven. En toch, u blijft daar zitten. U gaat straks weer thuis over. En als God het niet verhoedt, ook ik, tot de orde van de dag. Dat is nou ons bestaan. Welmenend, ernstig, nodigend, vol liefde geroepen en toch. En zij bekeerden zich niet. En zij wilden naar mijn stem hen niet horen. Wat is nou nodig? Dat die dierbare Heilige Geest zich paart aan de verkondiging van het woord. En dat wij die stemmen Gods en die der mensen zullen horen met kracht en met majesteit in onze ziel. Dat noemen we de inwendige roeping. Dat dat woord ons aangrijpt. En ons plaats, zou Calvijn zeggen, coram Deo. Voor het aangezicht van God. Kom. En dan staat er iets bij. De Heer nu had tot Abraham gezegd. Hij wordt bij zijn naam genoemd. Waarom? Omdat zijn naam geschreven staat van eeuwigheid in het boek des levens en des lams. Hij is een gekende van eeuwigheid en zal in de tijd worden toegebracht. Abraham, mag ik eens vragen, heeft de Heer u wel eens bij uw naam geroepen? Hoe dan? Nou, je bent verlost, je bent de mijne. Nee hoor, daar begint het niet mee. Heel eenvoudig, vasthouden. Gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Dan gaat het pijltje naar binnen. En dan is uw naam afgodendienaar. Dan is uw naam zondaar. Dan is uw naam zondares. Heel eenvoudig. U bent het, niet die andere mens in de kerk. Maar dan hoort u de stemmen Gods. En dat legt beslag in je leven. Ik weet, het kan bestreden worden onder de as liggen. Maar dat zal geen leed ooit uit mijn geheugen wissen. Of dacht u het wel? Een stemme Gods. Tweede. Wil ik nog iets van zeggen. Stefanus zegt dat de Heere der heerlijkheid hem verschenen is. Wat zou hij gezien hebben? De schrift zwijgt erover. God. Iets daarvan in de glans. Van zijn deugden. Heb u God wel eens ontmoet? In de glans van zijn deugden. Zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Zijn barmhartigheid en liefde. En er is Abraham er overweldigd overweldigd geworden. Hij heeft, de Almachtige God, heeft zijn hand op hem gelegd. Daar is hij geroepen. En de God der heerlijkheid is hem verschenen. Zult u het niet overslaan in uw leven? U moet het weten. Dat God in uw leven gekomen is. Door het werk van zijn dierbare geest afgedrukt in het hart. Die stemmen Gods. De Heer nu had tot Abraham gezegd. Er gebeurt ook iets. Er worden eisen gesteld. Ga gij uit uw land. Dat is het eerste. Er komen een paar bijlslagen aan. Want die roeping, die houdt wat in. Ga gij uit uw land. Emigratie. En dan moet u niet licht overdenken. Dat was in die tijd. Je verliet het land. Je kwam er ook nooit meer terug. Abraham is er ook nooit meer terug geweest. Wel zijn knecht. Maar Abraham niet. Betekende nog iets. Dat betekende ook een breuk met de afgoden. Want er werd daar geleerd, zolang je daar leefde, dus in dat land, kon je rekenen op de bescherming van de afgoden. Maar verliet je dat land, ja, dan trokken de goden zich terug. Tweede, let eens op. Even vasthouden. Een breuk met de afgoden. Tweede, en uit uw maagschap. Er zijn verklaarders die spreken over het nauwe stamverband in het oosten wat men kende. Heel anders als bij ons. Wij zouden spreken over nauwe familieverbanden in het oosten. Was dat heel sterk. Men bouwde op elkaar. Men kende elkaar. Men was er voor elkaar. Men hielp elkaar. En u staat er en uit uw maagschap. Wat betekent dat alle zekerheden waarop Abraham kon bouwen en bouwde, vallen weg. Even vasthouden. Derde. Het lijkt wel of de kring nauwer wordt getrokken. En uit uw vaders huis. Dat is de intieme kring. En die wordt vader genoemd. Als het hoofd. De intieme kring van liefde, van geborgenheid. Van één zijn. Van het beleven van geborgenheid. Houdt u het vast, verlaat, vergeet, wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, en alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. En nu ga ik de lijn doortrekken naar het hart, als God gaat roepen, inwendig, krachtdadig, onwederstandelijk, dan gaat er iets gebeuren. Ga gij uit uw land, dan komt er een breuk met de afgoden. Dan komt er een scheiding. De oude vrome zeiden, er wordt de brug naar de wereld opgehaald. Dat gaat niet samen. God wat en de wereld wat en de zonde koesteren, dat kan niet. Er komt een breuk vanwege de uitgestorte liefde in het hart. Als God roept, dan komt er een breuk. Dan zeg je tegen alle zonden, heen en uit. Oh, wat ligt dat teer daar in het begin. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen de Heere. En dat gaat helemaal niet moeilijk, lieve jonge mensen. Ik wil er zo nog iets van zeggen. Maar als God roept, dan laat hij ook die eeuwige liefdeskoorden vanuit het welbehagen vallen in het hart. En dan word je getrokken. Met eeuwige liefdeskoorden. Ik wil en zij zullen. Ik zal een zeer gewillig volk hebben. Op de dag van mijn heerkracht. Kom, dan kan je niet meer met alles mee. Lieve jongeren, dan komt er een breuk. Met deze wereld. Met de zon. Met de feesten van deze wereld. Ga gij uit uw land. En uit uw maagschap. Dan vallen alle zekerheden weg. Waarop je bouwt. Op jezelf. Op de mensen. Op deze wereld. Op geld. Goed. Al het aardse. Het valt weg. En je gaat het zien. Goed doet geen nut. Ten dagen der verbolgenheid. Je gaat het zien, beleven en geloven, want deze wereld, ze gaat voorbij. Met al die zekerheden, ja, dan blijft er één zaak over, er is een zekerheid. Ik moet sterven en God ontmoeten. Ik moet geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En uit uw vaders huis, dat is die nauwe kring, waar er toch een breuk komt en we laten dat rusten. De Heer is zo goed geweest voor Abraham dat hij nog in Haran een aantal jaren afscheid kon nemen van zijn vader Tera. Maar toch een breuk, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Is dat nou gebeurd in uw leven? Weet je wat je nou wordt? Heel eenvoudig. Het is heel eenvoudig. Misschien zeggen we wat eenvoudig vanmiddag. Maar heel eenvoudig is het Gods werk. Dan word je een vreemdeling hier op aarde. Een pelgrim. Mag ik het schetsen? De jeugd weet het. Hè? Lees dat prachtige boek. John Bunyan. Een christenreis naar de eeuwigheid. Hij verlaat. Mag de stad verderf verlaten. Ja, zelfs vrouwen en kinderen moet je dan achterlaten. En het is in zijn hart vliet, de toekomende toren, de stem Gods gehoord. En zijn voeten gezet op het smalle pad en leven, dat is een weg. Waar zelfs de dwaas niet zal dwalen. En laat de Heer zijn kerk dan omkomen. Nee, luister eens. Naar het land dat ik u wijzen zal. Daar zien we hem gaan, die pelgrim Abraham. Waar moet hij heen, kinderen? Waar moet hij heen? We zeggen het heel eerbiedig. Geen navigatie, geen kaarten om te lezen. Moet hij westwaarts, oostwaarts, zuidwaarts? Waar moet hij naartoe? Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn, kom, dan wordt het waar, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna, nee dat ziet Abraham niet, maar het is eeuwig waar, zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Als God de hand vat de eerste is, zal hij dan zijn werk niet voortzetten? Zal hij het niet voltooien, gemeente, tot op de dag van Jezus Christus? Dat gaat zijn naam en waarheid aan. Daar is de drie enige God bij betrokken. Ik bedoel het heel eerbiedig, maar ik zei vanmorgen in Oud Beiland. Als dat niet waar is, dan is God geen God meer. Zo eeuwig vast ligt dat. Dat God voor zijn kerk het zal voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Naar het land, heel eenvoudig. Mag ik het eerbiedig zeggen? Die goede herder gaat voor. Naar het land dat ik u wijzen zal. Er staat helemaal geen naam bij. Maar hij mag achteraan komen. Lees u iets van twist, opstand, vragen. Heeft u wel later gehad. Maar hier mag iets beoefend worden. Getrokken door de eeuwige liefdeskoorde. Van de zalige overgave van het geloof. Doch gij mijn ziel zwijg goden. Want van hem is mijn verwachting naar het land. Dat ik u wijzen zal, kom. Dan moet je veel achterlaten. Je wordt een vreemdeling hier beneden. En ik weet, dat zien Gods kinderen vaak niet. Maar ik ga het toch vanmiddag zeggen. Gods kinderen zijn gebracht op dat smalle pad te leven. En dan zijn ze niet alleen. Maar dan worden ze geleid door die goede herder. En het tweede, ze gaan op weg. Met een belofte te openen, ja. Dat land, dat is hun beloofd in de belofte hier op aarde. Maar wij verwachten naar zijn belofte. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Daar aan het einde, daar staat de koning van de kerk. En hij zal het zijn kerk toeroepen daar. Wanneer ze staan voor Immanuels land komt in. Gij gezegende mijns vaders. En beërf dat koninkrijk wat ik voor u weggelegd heb van voor de grondlegging der wereld. Daarom welgelijk zalig is dat volk dat nou uit het aards gedruis getrokken wordt met liefdeskoorden, zijn heilstem mag horen en op weg mag gaan door Gods genade naar de stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar en bouwmeester God is. We gaan ervan zingen uit Psalm 65 en dan het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Het derde vanuit Psalm 65. We zeggen zeker: verklaarder, de Heere eist niet alleen, maar hij schenkt ook. Daar hebben we iets van gezien, de belofte zelfs van het land Kanaan, letterlijk, maar ook om een geestelijke wijze. En dat zien we ook in het tweede vers. En ik zal u tot een groot volk maken. Er staat een prachtige kanttekening bij, kanttekening 4, niet alleen ten aanzien van de veelheid der mensen, de welke vader gij zult wezen naar het vlees, maar ook ten aanzien van hun waardigheid, dat zij mijn volk en eigendom zullen zijn, welke vader gij zult zijn, naar de geest met de verwijsteksten. En ik zal u tot een groot volk maken. Wat een heerlijke zaak. We zouden zeggen, wat een heerlijke belofte. Ja, maar de kinderen zijn me voor. Hoe moet dat? Abraham is oud. Op leeftijd, niet zo oud als in onze tijd geduid, maar toch op leeftijd. En Sarai is onvruchtbaar. Haar baarmoeder is verstorven. We kunnen het anders zeggen. Geen enkele verwachting op nageslacht. Op nakomelingen, dat is afgesneden. En u zegt: de Heere en ik zal u tot een groot volk maken. Het zal gebeuren. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Zou er voor mij, de Heere, iets onmogelijk zijn? Straks wordt hij naar buiten geleid, even verder. Abraham, kijk eens naar de sterren. Kan je ze tellen? Nee, ontelbaar. Zo zal uw nageslacht zijn. Maar hoe moet dat? Zou die almachtige God, die die miljoenen sterren heeft voortgebracht, niet in dat tentje kunnen komen van Abraham en Sarai? En zou hij de baarmoeder niet kunnen openen? Wat dacht u? En ik zal u tot een groot volk maken. Dat zal gebeuren. Hoe? Hoe zal God nou dat woord vervullen? In de weg van de onmogelijkheid. Mag ik eens vragen. Kent u dat in uw leven? Wanneer God zijn belofte zaligmakend in uw leven hebt weggeschonken. En de Heilige Geest geeft u daar werkzaamheden mee. Dan wordt de weg al onmogelijker. Wat zeg ik? Dan komt er een moment in uw leven dat u de dichter gaat verstaan. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Dan is het afgesneden. Dan is er geen verwachting meer aan mensenzijde. Waarom doet God dat? God werkt altijd in de vervulling van de belofte aan. Op zijn naam en zijn eer. En ik hoop dat u het verstaat. Dan moet Abraham en dan moet er een heel mens tussenuit. En daar heeft God wegen voor. Ik noem het de heilige opvoedkunst met zijn kinderen. Dat kost nou een heel mens, dan moet je er tussenuit. Omdat het waar zal worden, God baande, hoort u het? God baande. Door de woeste baren. En brede stromen ons een pad, daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. God werkt altijd aan op zijn eigen eer, omdat het straks, maar hier reeds bij aanvang, waar zal worden, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En ik zal u tot een groot volk maken, houd maar moed. Als u zegt, het is al zo lang geleden, zou God nou ooit nog komen en verschijnen tot mijn liedervreugde. O bedrukt volk, gij door onweder voortgedreven en ongetroost. O zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Hij zal zijn werk, dan kunt u er niets van bekijken, voor mij voleinden. Maar dat gaat in een andere weg. Dat gaat niet opwaarts. Maar dat gaat in een stervensweg. Omdat God alleen de eer zal ontvangen. En ik zal u tot een groot volk maken. En u zegenen, staat erbij. Abraham, kinderen, was een rijk herdersvorst. En we weten dat hij later nog rijker is geworden. Rijkdom hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Als we op een eerlijke wijze door God gezegend zijn, als we die rijkdom aanwenden tot zijn eer, tot de komst van Gods koninkrijk, denk aan het werk van zending en evangelisatie, maar ook tot dienst van de naaste, dan kan rijkdom ook daarin een zegen zijn. En u zegenen. Maar toch wordt hier in het grondwoord niet zomaar de aardse zegen, hoe groot dat is. Als je wat middelen mag hebben en anderen nog wel mag doen. En nog mee mag werken, ook middelijkerwijs aan de komst van Gods koninkrijk, dat is groot. Dank de Heere voor mij. Wat baat het de mens? Al zou die nu alleen maar al de rijkdommen van deze wereld hebben en schade moeten lijden aan zijn ziel. Dus dan wordt de grondwoord hier gebruikt. Vanuit het Hebreeuws, dat betekent de volle zegen. Wat wil dat zeggen? En u zegenen. Abraham zal dit krijgen. God in de Messias Jezus Christus tot zijn deel. Dan heb je niet veel, maar dan heb je alles. Ik ben voor mezelf nu aan het lezen, zomaar elke zondagmiddag een paar bladzijden. William Huntington, dat oude boekje, God de kassier der armen. Hij moest er diep door, die man. Maar om jaloers op te worden, dat nabije leven, waar wordt het nog gevonden? Hij wist dat het hemelkantoor, de hemelse bank, niet op slot was. En dan liever met die God. Ja, als hij het zo beschikt heeft. Arm door de tijd. Dan alles voor de tijd. En die God te moeten missen. Wat is de volle zegen, lieve jeugd. God in Christus tot je deel te hebben. Wat is de volle zegen, de enige troost te mogen leren kennen. Beide in leven en in sterven. Er staat nog meer bij. En uw naam groot maken. Wat betekent dat? Wel, uw naam groot maken. Abraham wist het. Wat was zijn naam? Zondaar. Afgodendienaar. Weet u het ook? Geleerd door de Heilige Geest hebben uw naam leren spellen. Zal ik nog eens wat anders zeggen? Er is een volk op aarde die gaan leren dat hun naam, dat ze het waard zijn, dat hun naam voor eeuwig van de aardbodem uitgeroeid zal worden. Maar nu is ook voor dat volk de heerlijke belofte. En ik zal u geven een naam en een plaats beter dan de zonen en de dochters. Uw naam groot maken. Waarom? De verklaarders zeggen het ook, de kanttekenaar. Omdat uit hem de Messias uit zijn lendenen voort zal mogen komen. Maar hij ook de vader der gelovigen genaamd mag worden. En nu ook vanmiddag nog Gods heilshandelen met Abraham tot troost van een zondaarsvolk verkondigd mag worden. En uw naam groot maken. Dat is wat geen naam en geen plaats meer verdient. En dan een naam en een plaats bij God te verkrijgen. En er staat nog iets bij. En wees een zegen. Bij de dominee G. Boer heeft bijbellezingen geschreven die ik ook bestudeerd heb voor de prediking. En hij schrijft bij Genesis 12. Elke godzalige is een zegen voor zijn omgeving. Dominee Boer leeft niet. Anders zou ik hem willen vragen, waarom heb je niet gezegd elke bekeerde? Maar ik denk dat ik het weet. Want je kan genade kennen, dat is groot. En toch niet in de tere godsvrezen leven. Maar ik bedoel, nou, er zijn kinderen van de Heere. Die mogen weten van dat inwendige spreken van die roeping Gods. Die weten van een voormaals en wat God gedaan heeft aan de geest. Maar ze zijn zo wereldgelijkvormig geworden. Ze zijn zo aardsgezind geworden. De aardeflessen gelijk geworden. Ze kunnen zo meedoen. Het tere gebedsleven ontbreekt zo. Het onderhoudsleven, zou dominee Lamijn zeggen, is er wel. Maar het gemeenschapsleven, in de gemeenschapsoefening door het geschonken geloof, wordt zo gemist. En zij verspreiden geen goede reuk van Christus. Kom, wat is een tere wandel met de Heere. In de geloofsgemeenschap met Christus. Toch een heerlijke zaak. Om volgegoten te worden met de hemelse zegen. En zo tot een zegen te zijn in je omgeving. Daar gaat de geur van uit. Smaak van uit. Dan wordt er een goed woordje. Ook ten opzichte van onze lieve kinderen, jeugd zo belangrijk in onze tijd. Gesproken van de koning. Al kan je er helemaal zelf niet bij komen bij ogenblikken. Toch maar een goed woordje spreken van de koning van de Heer en van zijn dienst. Om nog anderen jaloers te mogen maken. Mag u zo een zegen zijn voor uw omgeving. Vanmorgen in verband dat vanavond een belijdenisdienst zal zijn. Een volwassen doop in Oud-Beiland heb ik de catechismus mogen behandelen. En daar kwam het ook in naar voren. Om een zegen te mogen zijn voor de omgeving. De vruchten in het leven vanuit de wijnstok Christus. Zondag 32. Kent u daar iets van? Wat is dat een zegen als ze mogen zijn in Barendrecht? Ik denk aan Mientje Vrijdag. En al dat oude volk zijn ze er niet meer, dominee, jawel. Maar die oefeningen, wees nou eens eerlijk, ook ik als dominee, die oefeningen in dat genadeleven, dat tere leven, die omgang, het van boven, wil dat zeggen dat de Heer niets gedaan heeft, dat mogen we niet loochenen. Maar die inkomsten van boven, en als er geen inkomsten zijn, dadelijk kunnen er geen uitgaven zijn. En dan kunnen we niet uitdelen van de menigelei genade Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar voordat het naar het laatste versje gaat, hoe kan het nu? En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wezen zegen. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu allemaal? Dat kan om hem. En dan gaan we naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar heeft de Vader tegen de Zoon gesproken. En ik zal u tot een groot volk maken. Kom, mijn Zoon, eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. En de einde van de aarde tot uw bezitting. Een groot volk. Men zag wel haast. Uit hem die uit de lenden een voort zal komen. Men zag wel haast. Een grote schaar. Met klanken van de blijdste maar vervullen. Berg en velden. Er komt een kerk thuis. Hoor. Het gaat eeuwig goed. Want het gaat naar dat moment dat de volkeren van deze aarde, die verzameld zijn en toegebracht zijn, hem toegevoegd zullen worden. En als dan, zegt de apostel, zullen we altoos bij de Heere zijn. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. O, heeft de Vader hem gezegend van eeuwigheid. Maar hier in de tijd klonk het, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Er staat nog iets bij, en uw naam groot maken. O, wat had hij een naam, toen hij daar in het hemelhof was, met de Vader en de Heilige Geest. Maar hier op aarde had hij geen naam, als een vraat- en wijnzuiper, een vriend van hoeren en tollenaren, omdat in de weg van de diepe vernedering voor de borg waar zal worden, dat de Vader zal spreken en ik zal hem geven een naam, boven alle naam, omdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, die in de hemel en die op de aarde zijn. Hier staat het, en uw naam groot maken en wezen zegen. Wat ging hij het land door, altijd bedoelend van een zegen. De eer van de Vader. Altijd bedoelend het heil van de kerk. En breder het heil van zondaren. Wat een zegen. Maar nu is hij opgenomen in de hemel. Opgevaren. En daar is hij aan des Vaders rechterhand. En daar is hij ook tot een eeuwige zegen. Voor zijn kerk hier op aarde, bewarend, regerend, onderwijzend, beschermend hoofd van zijn gemeente. En dan uit zijn doorboorde handen, uit zijn eeuwige middelaarsverdiensten, vloeien de zegeningen voor tijd en eeuwigheid uit zijn gezegende arbeid. Dat is wat. En u mag de kerk in zijn handpalmen gegraveerd zijn. Hij denkt aan zijn kerk. Hij draagt zijn kerk in zijn middelaars hart. Hij draagt zijn kerk voor het aangezicht van zijn eeuwige Vader. Hij verlangt en doet voorbeden naar zijn kerk. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij me gegeven hebt. Zo is hij tot een eeuwige zegen. Ik ga het samenvatten. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En volk des Heren, alleen uit zijn gezegende bediening zal het waar worden. Volgegoten te worden met de zegen en tot een zegen gesteld te worden. En een naam en een plaats bij God te verkrijgen en uit zijn bediening. Zijn de goddelijke beloften in Christus. Ja en amen. En dan tenslotte. En ik zal zegenen die u zegenen. En vervloeken die u vloekt. Dat is nogal wat hier staat. Moet Abraham nu de strijdbijl op gaan heffen? Moet hij gaan strijden? Moet hij gaan vechten? Moet hij mensen gaan vervloeken of mensen in gaan zegenen? Nee, dat wordt niet bedoeld. Heel eenvoudig. Hij is toch een vreemdeling geworden. Hij is getrokken, hebben wij eenvoudig gezegd, met die liefdeskoorden toch? Wat betekent dat, gemeente? Dat is een volk die worden aan Gods zijde gebracht, aan Gods kant. Als je getrokken wordt vanuit de wereld en de zonde, word je aan Gods zijde gebracht. En zal ik het dan eenvoudig zeggen met ons troostboek? Heel eenvoudig. Dan worden Gods vrienden mijn vrienden. En zijn vijanden worden mijn vijanden. Dat betekent niet zelf haatdragend zijn, zelf ruzie zoeken. Maar dat gaat de Heere nu werken. Dat we het met God eens worden, aan Gods zijde. Een vreemdeling op aarde. Niet meer mee kunnen doen. En niet meer bij te horen bij de wereld. Geen naam jezelf meer te kunnen geven. En toch, je krijgt vrienden. Er was eens een jongen en die zei, als ik nou breek met al die muziek. En als ik nou breek hiermee en daarmee. Hij zat nogal vast in allerlei zaken. Ja, dominee, hou ik geen vriend meer over. Een heel clubje. Dan gaan we drinken gezellig en dan gaan we hier naartoe en daar naartoe. Maar hou ik niks meer over. Ik zei, jongen, is dat zo erg? Is dat nou zo erg? Als je God over mag houden, heb je dan veel. Dan heb je alles. En het tweede wat ik wil zeggen. Je krijgt altijd vrienden terug van de Heere. Echt waar. Want de liefde Gods wordt in je hart uitgestort. Dan krijg je lief wat de Heere lief heeft en haat wat de Heere haat. En dan wordt in je hart geboren. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. En dat volk, lieve jeugd, is voor eeuwig gelukkig. Ik was heel jong toen ik bij het volk van God mocht komen. Daarmee ben je niet bekeerd, daarmee ken je geen borg. Maar het maakte me wel jaloers. En één ding wist ik. Zou ik nou ooit zo gelukkig mogen worden als dat volk van God? Wat hebben ze gezeten in Rotterdam-Zuid? Als dan het avondmaal bediend werd en ze kwamen naar voren, dan voelde ik het in mijn hart. Nee, dat had ik niet. Maar geef dat mijn oog het goed aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw u uitverkoren toe wil voegen. En wat is de Heer dan groot? Als hij die liefdeskoorden uitlaat in je hart, dan krijg je dat volk ook zo van harte lief. Wis en groene wegen, ze zijn mijn harte vrienden. En hun taal, mijns harte tolk. Het zijn de kinderen van mijn vader en van hetzelfde huisgezin. Wij verstaan elkander nader dan de band van het aardse min. Maar dan nog één zaak. Want er staat in het derde vers: en ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. Over de eeuwen heen zie ik hem staan, Simeon. En hij zegt het van hem die uit de lendenen van Abraham voort zal komen. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Ik weet het, het kruis van Christus is voor de Joden een ergernis. En voor de Grieken een dwaasheid. Maar ons die geloven een kracht Gods tot de zaligheid. En dan gaan we eindigen met het laatste. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat is een heerlijke belofte. En we zingen daarvan. Het verbond moet nog uitgewerkt worden in de volgende hoofdstukken. Maar we zingen daar toch van het verbond met Abraham, zijn vriend. Bevestigt hij van kind tot kind. Lieve jonge mensen. Er zijn wel eens jongeren die zeggen, ja, hoe moet het coronatijd en is de wederkomst dichtbij? Let in ieder geval op de tekenen van de tijd. We hoeven geen voorspellingen te doen. Maar we horen wel de voetstappen. Is er dan geen verwachting meer? Ja, er is verwachting. Echt. Want zolang de zon en de maan er zijn zullen, zal ik doorgaan met mijn naam bekend te maken. En als de God van het verbond en de God van de geslachten, zal ik de draden van mijn welbehagen doortrekken. En in hem die uit de lendenen van Abraham voort zal komen, zal een schat van zegeningen, Jood en Heiden, ten erfdeel zijn. Wat een grote belofte. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. De Heere gaat door met zijn werk. En het zal worden één kudde en één herder. Bent u al op weg? Bent u al een pelgrim? Door God gemaakt? Dan weten we niet. Als je bij aanvang, daar gaat het vanmiddag over, op die weg wordt gebracht, hoe het allemaal zal gaan. Je weet niet hoe het moet, maar de pelgrimsreis is aangevangen. En het zal waar worden. Leren hoe hij of zij wandelen moet. En tijdens die pelgrimsreis worden de tranen in Gods fles vergaderd. En bij ogenblikken mag toch het geloof wat geschonken is geoefend worden. En dan klinkt het, al is vaak het einde zo duister, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Het mocht nog tot bemoediging zijn van een kerk in het strijdperk van dit leven. En mijn onbekeerde medereiziger naar de ontzaglijke eeuwigheid. En wanneer ik die woorden uitdrukt, dan zegt u nou misschien een zware uitdrukking. Ik geloof daar niks van. Dat is nou uw doodstaat. En ik zeg dat echt niet hard. Maar wat zou het toch groot zijn. Ook hier heeft de dood gesproken. Pas nog een man van 49. Ik heb nog met zijn vader in de kerkenraad van Renen gezeten. Met zijn vader wel op huisbezoek geweest. En nu hij 49 jaar ook in Renen begraven. Wat doet het nou met u? U wordt wel gewaarschuwd. Gemeente van Barendrecht. Wat zal het zijn? Als u geen acht slaat op zo'n grote zaligheid. En daarom gaan we naar huis. Met de bede. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Heere, trek mij. Met die liefdeskoorden. Dan zal ik u nalopen. Amen. Eindigen nu met dankzegging. Heere, moge uw grote naam erkennen voor alles wat u schonk. Vergeef al onze zonden en tekorten. Maar uw woord daarin is geen gebrek. Heilig dat in ons aller hart en leven. Er moet een begin zijn in ons leven, een goddelijk begin. Daarover ging het vanmiddag. Wil u het uitwerken door uw eeuwige geest? Zou u nog aan uw strijdende kerk willen gedenken? Geef u ze nog wat teerkost op de levensweg. We zijn de week aangevangen met uw dag. Zoveel zaken gaan er niet door. Maar uw woord mag nog zijn loop hebben en houden. Wil u door uw eeuwige geest ervoor zorg dragen. Dat het daar komt, Heere, waar u het hebben wil. Krachtens eeuwige liefde en welbehagen. Blijf u met de broeders, kerkenraad en de gemeente in alle opzichten. In de week die we zijn ingegaan met uw dag, wil u zorgen voor tijd en eeuwigheid. Naar lichaam en ziel, schenk het ene nodige, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nog tot slot zingen uit Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard en wat er ook verder volgt.
gemeente, gaat nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.